Zo hebben wij gezien dat het verbond met Adam vervuld wordt in de laatste Adam, waarvan de eerste niet alleen een voorbeeld was, maar ook stamvader. En daarna hebben wij in de Bijbel uitdrukkelijk niet alleen maar de herhaling van deze, van dit adamitisch verbond, om zo te zeggen, maar we vinden een uitbreiding daarop in verband met Noach. Dat was, en dat is nog steeds overigens, in Genesis hoofdstuk 9. En daar wordt wel degelijk de term verbond gebruikt, geïntroduceerd eigenlijk in de Bijbel. Dat Noachitisch verbond waarvan de regenboog, zoals wij die noemen, geacht wordt een teken te zijn. Zodat als we het ding zien, staat er, zouden wij deze woorden des Heren gedenken met een tweevoudige toepassing. De ene is namelijk dat het niet meer zal gebeuren door water. En de andere is dat het wel zal gebeuren, maar dan door vuur. Ja. En intussen hebben wij van doen met de veelkleurige wijsheid Gods. Zo heet dat. Maar er wordt tot Noach het een en ander gezegd in Genesis hoofdstuk, nou ja, in hoofdstuk 8 eigenlijk al natuurlijk. Maar ik kom terecht in hoofdstuk 9, waar wij, even kijken hoor, in hoofdstuk 8 vers 21 is dat al. Daar staat over dat Noach een offer bracht. En het was de Heere een lieflijke reuk. Dan zegt de Heer, en de Heere zeide in zijn hart, op grond van dat offer, hij zei het heel zachtjes. Maar hij zei, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van het mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Dat betekent zoveel als uiteindelijk kan de mens er ook niks aan doen. Hij is nou helemaal zo. Het is niet het resultaat van zijn opvoeding. Het is ook niet het falen van het christelijk onderwijs. Of hoe het maar heten mag. Het zit nou helemaal in de mens. En er steekt toch de kop op. Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. En dan staat er meteen achter, voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Later in Jeremia 33, maar staat er in uw Bijbel waarschijnlijk onder, een tekstverwijzing. Die hebben we al gelezen trouwens, Jeremia 33, want daar heet het mijn verbond van dag en nacht enzovoorts. Dat zou gecontinueerd worden, zodat u ziet dat die woorden uit Jeremia 33 teruggrijpen op dit Noachitisch verbond. En in dat verband wordt daar gezegd dat David altijd een erfgenaam op zijn troon zou hebben en dat er altijd wel ergens een leviet zal zijn die de Heere dient enzovoorts. De even door, de continuering van het een en ander. Zeg dat met enige nadruk, omdat, daar heb ik het nog niet over gehad, maar omdat aan deze verbonden gewoonlijk ook de zogeheten bedelingen worden opgehangen. Ik zeg het niet erg eerbiedig, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Maar, het probleem van traditionele bedelingen vind ik, en ik zeg dat maar even rechtstreeks, vind ik dat daarin inderdaad de heilsgeschiedenis verknipt wordt in losse stukken. Die dan, althans volgens de bestaande uiteenzetting van Dr. Schofield, die dan allemaal tot doel hebben het aantonen van het falen van de mens. Zeer negatieve benadering. en bovendien ook wel wat naïef, omdat in feite deze verbonden niet de heilsgeschiedenis in stukjes knippen, maar integendeel, ze liggen wel degelijk in elkaars verlengde, dan wel naast elkaar, en ze strekken zich allemaal uit qua werking en qua inhoud. Ze strekken zich allemaal uit tot in een nieuwe schepping, waarvan dan natuurlijk Christus de eersteling is, die in de praktijk de vervulling brengt van al deze beloften. Hebben jullie dat nog? Begrijp je me goed? Er was ooit een professor aan Dallas Theological Seminary. Dat was Charles Ryrie. Die schreef een boek, Dispensationalism Today. Dat is al heel lang geleden. Dat is al minstens 50 jaar geleden dat hij dat schreef. Misschien langer. En die zitten uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat iedereen die onderscheid maakt op grond van de Bijbel tussen de gemeente, zeg maar de kerk, tussen de church en Israël, is per definitie een dispensationalist. Dus ben ik een dispensationalist, omdat ik onderscheid maak tussen verschillende bedelingen in de Bijbel. Maar ik doe het dan toch echt niet op de manier waarop Scofield dat propageerde, althans onder woorden gebracht heeft, enzovoorts. Want de heilsgeschiedenis is niet in stukken verdeeld. Het is een doorgaande geschiedenis waarbij de Heer een systematisch plan uitwerkt. Hebben jullie dat nog? Daar komt nog wat anders bij. Nu ik het toch over heb, maar dan kom ik eigenlijk even verkeerd uit. Maar dat Noachitische verbond, dat brengt met zich mee de zogeheten bedeling, huishouding, hoe je het maar noemt. Want ik wil daar gewoon verder niet over spreken nu. De bedeling van zogenaamd van het menselijk bestuur. Maar in traditionele bedelingen, dus in het schema van Scofield, eindigt die bedeling al 130 jaar daarna. Niet dat hij dat erbij vertelt, dat laat hij in het midden. Maar die eindigt al na 130 jaar bij de torenbouw van Babel. Zo van, het is mislukt, dat menselijk bestuur. En dus brengt de Heer er een oordeel over. Ik moet u zeggen, dat is waar je meteen over moet struikelen. Had hij ook moeten doen. Spreek hem later nog wel eens. Want in werkelijkheid, die huishouding van het menselijk bestuur begint dan pas. Want bij Noach kan dat niet beginnen, want je hebt nog geen volkeren. Dus je kunt niet een menselijke overheid hebben over de verschillende volkeren en de mensheid verdeeld over de aarde binnen de landpalen en met hun spraken en wat het maar is. Dat moet nog gebeuren. Alleen een mens werkt dat wel tegen, die wil bijeen blijven. De mensen dreigt uiteen gedreven te worden, weet u wel. En de aarde te vullen, wat eigenlijk moest volgens de opdracht aan Adam eigenlijk al. En daarna ook hier aan Noach. En de mensen zeiden, laten we bij elkaar blijven. We bouwen een toren in Dubai, in World Trade Center. We bouwen een toren, wat dat toch is, wat de mensen nodig moet. Goed, in Rotterdam dan. Parijs. Die steden hebben allemaal iets met een toren. Het is gewoon allemaal Babel. In Den Haag hebben ze zo'n toren niet. Maar als je Den Haag binnenrijdt, zie je in grote letters staan Babylon. Over de Utrechtse baan, hè, toch? Zo, Babylon. Nou ja, dus dan weet je het wel. Verwarring in Den Haag. Maar dat even terzijde. Maar ze bouwden daar een toren, want ze wilden bij elkaar blijven. Het ideaal van de Verenigde Naties, dan wel Volkerenbond, dan wel hoe heet zoiets? Een gemene best van volkeren. Zoiets. Ze zeiden, kom aan, laat ons, enzovoorts. En toen zei de Heer, kom aan, laat ons. En hij vernietigde de toren, wat tamelijk makkelijk is. Want torens vallen nogal makkelijk om, hè? Nou ja, toch? Ik vind enge dingen, eerlijk gezegd. Maar goed, daar begint het pas. En dat menselijk bestuur eindigt niet bij Noach. Dat merk je de hele Bijbel, hoor. Dat eindigt pas in de wederkomst van Christus. wanneer Christus zelf de volkeren tot zich verzamelen zal als de zoon des mensen, namelijk Matthäus 25, vers 30, 31. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al zijn heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en dan zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En degene die niet wilde dat hij koning over hen zou zijn, maar dat was Lucas 19, enzovoort. Goed, hij zal hen van elkander scheiden, gelijk men de schapen van de bokken scheidt en wat het maar was. Heb je dat nog? Gaat in het koninkrijk en gaat in de buitenste duisternis. Dat is in de wederkomst van Christus, wanneer de Heer komt om de volkeren te oordelen. En we hebben talloze, want ik heb ze nooit kunnen tellen, talloze profetieën van een oordeel dat over nogal wat verschillende volkeren gebracht zal worden. Volkeren die ook bij name genoemd worden in de diverse profetieën. Over Babel, over Edom, over Moab, over Ammon, over Assur en wat het maar was allemaal. Over Egypte, niet in de laatste plaats, enzovoorts. Hebben we dat nog? Ja, en beginnend over Israël, uiteraard. En dat is niet maar het Joodse volk, hè? Nee. Nou goed. Dus nou weer, nou probeer ik weer de draad op te nemen. Er staat hier voortaan, al de dagen de aarde zullen zaaien en oosten, koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Hetgeen betekent dat het hier geïntroduceerd wordt. Want voor zover wij weten, maar ik probeer het heel snel te vertellen, want we zijn over de helft van de week. Dat voor zover wij weten, ter gelegenheid van de vloed van Noach, kennelijk de zogenaamde aardas verschoven is, gedraaid is. En doordat de... Doordat de aardas schuin staat ten opzichte van de ecliptica met een graadje of 22, wat was het? 21, 22, 23, weet ik niet meer. Daardoor krijgen wij het verschijnsel van lente, zomer, herfst en winter. En als je nou zegt, maar jij gelooft toch niet in aardas en de wereld? Zeg ik, jawel, je moet alleen het beeld even binnenste buiten keren. Maar dat detail, dat laat ik nu achterwege. Of die aarde een hol is of bol, je hebt nog steeds een aardas. Hebben we dat nog? En die staat scheef. Ten opzichte van de baan van de zon. En in het algemeen de andere planeten. Hebben we dat? En daardoor krijg je dus die seizoenswerking. Dat is het. En bovendien, wat wij in de Bijbel vinden, is dat kennelijk, dat blijkt uit de geschiedenis van de vloed van Noach, dat kennelijk het zonnejaar, dus een gewoon kalenderjaar zal ik maar zeggen, 360 dagen duurde. 12 maanden dus gewoon van 30 dagen. Dat blijkt daaruit. Uit die hele. En dat mag je ver gezocht vinden, maar zover is het niet gezocht. Omdat in de Egyptische traditie, buiten de Bijbel om, bekend is dat vroeger inderdaad het jaar 360 dagen duurde. En op een gegeven moment was het 365 en nog wat. En dan hebben ze die extra dagen, die 5 extra dagen, hebben ze als het ware gewoon maar weggelaten. Die nummeren ze niet, die worden niet meegeteld. In de economie ook niet en niet voor de belasting. Het zijn gewoon dagen die zijn over. Dat is een bekend gegeven. Echt waar, daar heb je de Bijbel niet van nodig. Maar hoe dat nou komt, dat het jaar ineens wat langer duurt, dat komt vanwege de verstoring van de normale gang van zaken in de schepping. Dat is het. Er is iets veranderd. En de aardigheid is dan nog dat je in de profetie over de 70 weken van Daniël, uit Daniël 9... en daarmee ook in de toepassing daarvan in het boek Openbaring, dat daar gerekend wordt met jaren van 360 dagen. Het woord jaar staat er niet bij, geloof ik. Hoewel, jaar staat er wel bij. Nou, er staat tijd, tijden en een halve tijd. En zo'n tijd, dat is dan een jaar. Maar het jaar is dan toch 360 dagen. Kan niet anders. 42 maanden enzovoorts. Is gelijk aan 2520, weet ik het, zoiets, dagen. Kortom, de vergelijking leidt tot de conclusie dat er inderdaad oorspronkelijk zo'n jaar van 360 dagen geweest is. Er heeft dus een of andere catastrofe plaatsgevonden. En ik gebruik met opzet het woord catastrofe, omdat officieel, zo heb ik het geleerd toen ik nog jong was, eeuwen geleden, omdat als er ooit zulke catastrofen geweest zijn, dan kun je de hele evolutieleer en de tijdrekening die daaraan verbonden is op je buik schrijven. Want het hele schema, inclusief de bijbehorende chronologie, is gebaseerd op de gedachte dat alle processen in de wereld, in de kosmos, ze plaatsvinden met dezelfde snelheid en plaatsvonden met dezelfde snelheid als waarmee het nu vandaag nog steeds plaatsvindt. En als het ooit anders geweest is, of er heeft zich ineens een catastrofe voorgedaan. Ik bedoel, C14-methode voor datering is leuk, maar als het zaakje in de brand gestaan heeft ooit, klopt er dus geen bal meer van. Om maar eens wat te noemen. En daarom hecht ik niet aan dit soort zogenaamd wetenschappelijke berekeningen. Ze zijn te smal. Het hoeft maar iets anders geweest te zijn. En of zo'n boom ergens in midden in het bos gestaan heeft of aan de rand van de snelweg, dat maakt heus verschil ook voor de C14-methode. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben, over dat soort dingen. Maar lente, zomer, herfst en winter stamt dus pas vanaf de vloed van Noach. Dat geldt trouwens ook voor de regen. Want er staat uitdrukkelijk dat het niet geregend had op de aarde. En zulke dingen staan in Genesis 2 vers 5. Want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde. En er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen enzovoort. Maar een damp was opgegaan. Dat is geen water van boven, maar water van beneden dus. Een damp. Kortom, er is nogal wat veranderd in de natuur. Ja, dat is de eerste, bij mijn weten, de eerste grote klimaatverandering sinds de schepping van Adam. Heb je dat? Mooi. Introductie dus van deze dingen. En deze, en dat gaat door zolang deze wereld bestaat. En dus even lang blijft die troon van David bezet. En zullen de mensen uit Levi zijn die de Heer zouden dienen. Enzovoorts. Dan hebben we vervolgens in 9 vers 2. Dat wil zeggen twee versen verder. Vers 1 al. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. Inderdaad, ontleend aan Genesis 1. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels. Dat betekent gewoon heerschappij. Dat wordt herhaald. Dat is niet veranderd. Het klimaat is veranderd. Maar Gods opdrachten aan de mens, Gods bedoeling met Adam, dan wel de Adamiet, is niet veranderd. Het wordt gewoon doorgegeven. Noach is in zijn positie opnieuw stamvader van de gehele mensheid. En hij is de erfgenaam van Adam. En het wordt hier bevestigd. Op dezelfde wijze wordt de belofte aan Abraham gedaan, bevestigd aan Isaac. Met grote nadruk. Het zijn dezelfde beloften. En die vererft ze weer aan Jacob. En Jacob vererft ze weer aan... Nee, niet aan Juda, aan Efraïm. Ja, maar toch maar. Maar aan zijn nageslacht in elk geval. Inclusief de vissen der zee. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. Dit is nieuw. Je mag niet concluderen dat het daarvoor niet mocht. Dat mag niet, maar er is in ieder geval geen sprake van. En hier wordt het officieel gegeven. Dat wil zeggen, de mens zou vlees eten. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, dat is namelijk leven. Dat begrijp je toch, hè? Het is niet het vlees met zijn ziel, dat is zijn dood. Het is het levensbeginsel van het bloed. Zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, dat uw zielen eisen, van de hand van alle gedieren zal ik het eisen, ook van de hand der mensen, van de hand eensiegelijken zijn broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Dat wil zeggen, het leven als zodanig is ontastbaar en individueel eigendom enzovoorts. Hebben jullie dat? Er is wat voor te zeggen voor het standpunt van de Jehova's getuigen, die zeggen dat bloedtransfusie onbijbels is, verboden is, enzovoort. Kortheidshalve zeg ik nu, ja, maar wij leven onder geen enkele wet. Dus, doe maar. Dat is in eerste instantie. En in tweede instantie, waar huist dan het wezen van de mens? Oké, zijn ziel, wat het ook wezen mag. Waar zou je dat moeten aanwijzen? Nee, we hebben geen tijd om daar uitgebreid op in te gaan. Ik vind het ook niet nodig. Maar het blijft een omstreden zaak. Want het idee is dat in dat bloed nog wat meer zit dan alleen dingen die we door de microscoop kunnen waarnemen. Dingen die belletjes doen rinkelen, dan wel lampjes doen branden. De term heb ik van, God weet het, die man. Van Praag. Henri van Praag. Kennen jullie Henri van Praag? Hebben jullie die nog gekend? Henri van Praag. Professor in Utrecht. Eerst in de psychologie, dan in de parapsychologie. En die zei, wij willen lampjes zien branden en belletjes zien rinkelen. Eerder geloven wij het niet. Nou goed, hij had een heel verhaal trouwens ook over Weinreb en over de Kabbalah enzovoorts. Helaas heb ik dat stuk niet bewaard, of althans, ik ben het kwijtgeraakt. Want hij had er een mooie uiteenzetting over. Maar dat even terzijde. Maar zoiets. Maar in ieder geval, zelfs het Nieuwe Testament, zelfs na de opstanding van Christus, zelfs binnen gemeentelijk verband in Genesis 15... Nee, sorry, in Handelingen 15, in het enige echte concilie dat er ooit geweest is, want al het andere is illegaal. Daar werd vastgesteld dat de mens niet onder de wet leeft, maar dat hij geacht wordt, niettemin, geen bloed te eten. Geen bloed te consumeren. Heb u dat? Los van de wet of wat dan ook. Het schijnt toch niet goed te zijn voor een mens. Nou, dat is het dan. Meer ga ik er nu niet over zeggen. Maar het maakt deel uit van het Noachidische bond, maar het wordt voortgezet tot in onze dagen, want wordt het Nieuwe Testament nog aangehaald. En ik denk ook dat dat zo blijft in de 1000 jaren. Dat is een algemene regel. Goed, en voor de rest is het uw eigen verantwoordelijkheid uiteraard. Dan hebben wij in vers 6, wie des mensen bloed vergiet. Bloed als leven, hè? Niet de dood wordt vergoten, het leven wordt vergoten. En dat is ook nog zo als de Heer de beker neemt en zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u vergoten wordt. Dan is het nog steeds leven. Wat uitgeschonken wordt opdat u en ik daarvan zouden drinken. Toch bloed. Waarbij wij deel krijgen aan de identiteit, aan de hoedanigheden van Christus. Zodat de achterliggende gedachte is dat het consumeren van bloed de overdracht is van bepaalde hoedanigheden die je misschien toch liever niet had willen hebben. Ik kan nou toch niet gaan uitleggen dat bezetenheid door demonen, nee, dat demonen zich hechten aan het bloed van een mens of van een dier. En dat de overdracht van dat bloed het risico met zich meebrengt van de verhuizing, de medeverhuizing van demonen. Dat wil je toch niet horen, of wel? He? Ik denk dat dat zo is. En dat dat de reden is waarom tot de mens gezegd wordt geen bloed tot zich te nemen. Voor de rest is bloed ook uit de aarde aardzoon, als zodanig. Maar op een of andere wijze wordt het kennelijk besmet. En is het dus link. Nou goed. Genoeg daarover. Wat we hier vinden, zij het dan maar in één zin, is wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Waarbij de mens dus voor het eerst, want dat heb je voorgaande bladzijden niet kunnen vinden, wordt aangesteld als rechter, als rechtspreker, als rechter, als heerser dus, over de mens. Dus je vindt de instelling van een zekere rangorde. En dat is natuurlijk maar één vers, maar het wordt meteen uitgebreid bevestigd, voor de goede verstaanden, in het gedeelte van hoofdstuk 10, meteen het volgende hoofdstuk. Want daar krijgen we, ik lees maar wat erboven staat, dan hoef ik vers 1 niet te bespreken. Maar er staat boven nakomelingschap van Noach's zonen. Oké, dat is wat in dit hoofdstuk besproken wordt. En wat wij daar vinden is maar niet de vermelding van de namen van de afstammelingen van Noach. Want de namen worden meteen opgevat als namen van volkeren. Zodat dit hoofdstuk bekend staat als de volkerentafel van Genesis 10. Tafel dus in de betekenis van tabel, dat is gewoon hetzelfde woord, maar doe maar. Een lijst. Heb je dat? Een lijst van volkeren. 70 stuks. Ik ga het niet met u natellen. Want het levert toch wat complicaties op, maar het klopt wel. Het zijn 70 volkeren die hier genoemd worden. En ik kijk even gewoon, ik zoek even gewoon een vers. Vers 13 heb ik toevallig. Daar staat er Mitzraïm. Dat Mitzraïm, dat weet u, dat is Egypte. Mizr heet het. Kom je in Cairo op een vliegveld, MSR. Mizr. Of M-I-S-R, wat er maar staat, Mizr. En als je nou dacht dat daar het woord misère vandaan komt, moet ik u zeggen, dat is correct. Als je in de misère zit, dan zit je dus in Egypte. Dan ben je miserabel. Egyptisch. Dat het uit het Jiddisch komt, of beter nog uit het Hebreeuws. Ja, dat is zo. Het is leuk om die dingen te weten. Waarom heet het? Het land heet niet Egypte. Wij noemen het Egypte. Zij noemen het niet zo. Het is miser. Het misert er nooit trouwens. Maar dat is ook een misère natuurlijk, als het misert. Daar weten onze campinggasten alles van inmiddels. Maar het is echt waar. En Mizraïm, met een Duitse zet zullen we maar zeggen. Wat is het, een tzadé? Is het een tzadé? Geloof je wel. Mizraïm, is het een tzadé of een zaaien? Weet ik niet aan mijn hoofd. Nou goed, en Mizraïm gewoon de Lutieten. Niet maar Lut, maar Lutieten. Zie, volk. En Anamieten, en niet maar Anam. En de Lehabieten. En de suikerbieten. Nou ja, oké. En de kale bieten, die heb je ook nog, ja. Doe maar. Maar ziet u hoe het er staat? Het is maar niet iemand, maar die iemand is meteen weer de stamvader van een heel volk. Dit is nog redelijk bekend, maar nu we het er toch over hebben. Wij vinden in de Bijbel niet alleen de stammen van Israël, waarbij Ruben, Simeon, Levi, Juda allemaal stamvaders zijn van de Simeonieten, de Levieten en wie ze maar waren, en de Joden natuurlijk, enzovoorts. Maar van die zonen van Jacob vinden we ook afstammelingen vermeld. En die worden ook vermeld als volkeren. Echt wel. En mocht u nou vragen hoeveel dan? Dan moet ik u zeggen, ook 70. Dat wil zeggen, de Bijbel kent 70 volkeren in de opsomming, in de tabel, met een Israëlitische identiteit. De 13 stammen van Israël leiden tot 70 volkeren. Ik geloof alleen van Benjamin waren er al 12, als ik me goed herinner. Maar het is wat lang geleden dat ik me erbij bezig hield. In ieder geval alle Belgen stammen van Benjamin. Van Belech. Ja. Vandaar dat je kunt nagaan dat een plaats als Namen stamt weer van Naaman. Dat is ook een zoon van Benjamin. Heb je dat nog? En de Ardennen stammen van Ard. A-R-D. Ook een zoon van Benjamin. En dan denkt u, maar Benjamin maakte toch deel uit van een tweestammenrijk? Dan moet ik zeggen, nee, dat was maar een deel van Benjamin. De ander deel leefde gewoon onder de 10 stammen en is in de ballingschap verdwenen. Bovendien, een deel van het tweestammenrijk is ook weggevoerd in Assyrische ballingschap. En vandaar. En van de Joden ook trouwens, vandaar dat we nog iets hebben als de Jutten. In Noordwest-Europa, van Jutland en zo, weet u wel. Joods, dus dat slaat op de naam Juda. Ja, echt. En dit doe ik nog maar uit mijn hoofd, hè. Terwijl ik geen namen kan onthouden. Dus dan kan je wel aangaan hoeveel daar nog achter steekt. En dat is ook echt zo. Maar goed, doe maar. Maar 70 volkeren, waarvan die verdeeld zijn in 3 categorieën. Namelijk die van Jafet, die van Gam en die van Sem. Sem wordt het laatste genoemd, juist omdat hij het eerst geboorterecht meekrijgt. Hoewel hij de tweede zoon was van Noach. Maar hij wordt hier het laatste genoemd omdat daar het verhaal mee verder gaat. Dat is gewoon een literaire structuur van het geheel. Maar van alle 3 die categorieën, Jafet, Gam en Sem, staat deze zijn de zonen van enzovoorts. Naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en naar hun volken. En ik las dat even gemakshalve uit vers 31. Daar ging het over Sem. Maar het staat net zo goed over Jafet in vers 5. Elk daar zijn spraak naar hun huisgezinnen onder hun volken. En van Gam geldt precies hetzelfde. Dat is vers 20. Deze zijn zonen van Gam naar hun huisgezinnen, naar hun spraken en hun landschappen en hun volken. Waarna wij vragen, hoezo hebben ze ook nog verschillende spraken, talen? Dan volgt als antwoord daarop hoofdstuk 11. Want die vermeldt dan hoe het zo gekomen is. Toch? Spraakverwarring bij Babel. En als u wil weten hoe het echt, hoe dat nou gegaan is, die spraakverwarring, hoe dat werkte, dan moet u de boeken in de handen zien te krijgen van Moses Som. Ik ben de voornaam kwijt. Hè? Ik versta je niet hoor. Isaac, heet hij Isaac? Ja, dat klopt, ja. Isaac Moses Om. Moses Om, aan elkaar geschreven. Zoek het maar eens op. Een van zijn boeken heeft de titel The Origin of Speeches. Hij schrijft heel komisch, maar hij toont aan, dat kan niet missen, in de praktijk, niet maar theoretisch, maar in de praktijk, dat alle talen afkomstig zijn van één taal, namelijk, hij noemt het Edenitisch, maar hij zegt tegelijkertijd dat het Hebreeuws daar het dichtst bij gebleven is. En Edenitisch is de taal uit Eden, uit de Hof. De man is Joods, gelooft niet in de Heer Jezus, echt niet. Maar het demonstreert hoe dat gaat met talen, hoe dat gaat met letters, hoe letters veranderen, hoe letters verwisselen, hoe anagrammen ontstaan enzovoorts. Maar het toont de verwantschap van de meest vreemde talen aan. Hij heeft een grote lijst ervan, is hij mee gestopt, geloof ik. Dan kun je zo'n woord nazoeken waar het nog meer voorkomt en wat het in de, hoe het in de andere taal geschreven wordt. En, het is verbazingwekkend. Maar volgens mij heeft hij volkomen gelijk. Ja, het is gewoon terug te vinden allemaal. Dat vindt men niet leuk in de wereld, dus hij wordt niet al te serieus genomen. Want het idee dat talen afkomstig zijn uit het Hebreeuws leidt al gauw tot erkenning van het gezag van de Bijbel als zodanig. En dat is natuurlijk het laatste wat men wil. Maar een Jood als Mozes vindt dat natuurlijk prachtig. Dus vooruit. Maar zoekt u het maar eens op internet. Misschien zijn er nog boeken van te verkrijgen. Ik weet echt niet hoe het mee staat op dit moment. Maar wie geïnteresseerd is in taal, zou zich er in ieder geval van op de hoogte moeten stellen. Goed, dat gezegd zijnde, wij vinden hier dus de instelling van de menselijke overheid over de verschillende volkeren. Want het is toch wel handig om de diverse families met hun toch wat specifieke DNA, met hun eigenschappen, niet alleen fysiek, maar ook psychisch, om die een beetje bij elkaar te houden. Dat heet apartheid. Dat zijn besmette begrippen, maar daar kan ik ook allemaal niet helpen. Dat gaat ook maar weer over. Om ze apart te houden en ze in één en hetzelfde systeem, maatschappelijk systeem, onder te brengen. En wat voor het ene volk heel gunstig is, dat is voor het andere volk niet te doen. Omdat, ja, ze zijn te verschillend. Daarna gaan ze onder elkaar op vakantie, de verschillende volken. Dat is heel interessant om te zien dat er ook andersoortige mensen zijn die over bepaalde zaken heel anders denken en heel anders leven en ook heel anders ontbijten dan wij. Maar, want over dineren wil ik het niet eens hebben. Maar dat is nou eenmaal zo. En zich anders kleden natuurlijk ook. Maar goed, dat is heel leuk, maar daarna keren we allemaal weer terug naar ons eigen volk. Waar we in de eerste plaats ook verantwoordelijkheid dragen. Heb u dat nog? Nee, je hoeft er geen muur tussen te zetten. Je kunt vriendschappelijk met elkaar omgaan, als je maar niet vindt dat de ander moet worden zoals jij. Dat gaat niet. Ik weet niet meer wie het was, maar iemand, een of andere professor, heeft mij een keer uitgelegd dat democratie een leuk ding is, maar het werkt alleen onder een volk met gelijkgestemde zielen. Als de verschillen niet te groot zijn. En als de verschillen wel groot zijn, met verschillende religies heb je meteen grote verschillen, dan is democratie niet te doen. Want dat betekent dat de macht berust bij de ene groep en dat de andere als minderheid niks meer in te brengen heeft en daarmee compleet zijn vrijheid kwijt is. En vroeg of laat zijn identiteit verliest of uitgemoord wordt of weet ik veel. Zoiets. Is geschiedenis. Zo werkt het nou eenmaal. En dus zei de heer, denk erom, de vreemdeling binnen die poorten, dat is goed. Maar ze worden wel geacht zich te onderwerpen aan de Israëlitische wetten. Net als de Israëlieten zelf. En toen kwam natuurlijk het probleem dat de Israëlieten zelf er zich niet aan hielden. Dus die hadden ook geen bezwaar tegen de vreemdeling binnen hun poorten die de andere goden op nahielden. Enzovoort. Gaat toch fout. Maar de principes moeten duidelijk zijn. Vroeger leerde ik al, verschillende talen zijn maar niet verschillende talen. Het zijn verschillende culturen. Verschillende leefwijzen, verschillende denkwijzen. Die zich in taal eventueel uitdrukt enzovoorts. Hebben u dat nog? Nou ja, en daarom worden ze van elkaar gescheiden door de Heer op betrekkelijk kunstmatige wijze. Maar het is wel gebeurd, want God zelf heeft de mensheid over de aarde verdeeld. Hij heeft zelf de grenzen getrokken en heeft dat gedaan via de taal. Vandaar dat de streven naar eenheid onder de volkeren vergezeld gaat van de streven naar een lingua franca, heet dat. Nee, dat is niet een meisje, dat is linga, dat is een taal. En franca, dat is vrij. Dat wil zeggen een taal waarmee je overal in de wereld terecht zou kunnen. Heb u dat nog? Gaat ook niet wat worden. Is nog niks geworden. En u weet, met het Engels kun je in Frankrijk niet eens terecht. Hè? Hadden we het al over Friesland gehad? Nou ja, laat me zitten. Mensen hechten aan hun eigen spraakgebrek. En toch? Nou ja. Weet u wat het meest verbreide Friese woord is in de wereld? Boe. Nou ja. Instelling van de menselijke overheid. Wij vinden dat aangehaald specifiek, en nee, het is eigenlijk min of meer vanzelfsprekend, maar we vinden het aangehaald in het Nieuwe Testament om redelijk voor de hand liggende oorzaken. Namelijk, wij als gelovigen worden geacht een ander paspoort gekregen te hebben. Een hemels paspoort, om zo te zeggen, een hemels burgerschap, een hemelse wandel, een hemelse roeping, een hemelse erfenis, wat het maar was. Bovendien zijn wij verlost van de wet en de eerste beginselen der wereld. Hoe zit dat nou met de menselijke overheid? Moeten wij ons aan de regering onderwerpen, moeten we de regering van bijvoorbeeld Nederland of van Europa, moeten we die nou erkennen, moeten we daar rekening mee houden als christenen? Zo niet, waarom dan toch? En zoiets, wat moeten we daarmee? En dus krijgen we meteen in de eerste Nieuwtestamentische brief. In Romeinen 13, enig commentaar daarop. Een brief die geschreven is aan wedergeboren mensen. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Aan de gelovigen in Rome, historisch gezien. Maar daarmee aan alle gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. In afwachting van de wederkomst van Christus. Dan staat er alle ziel, dat wil zeggen alle levende wezens, alle leven. Dat betekent, als je dood bent, hoef je je niet aan de overheid te onderwerpen. Want wie gestorven is, is vrij van de wet. Maar ziel is leven. Psyche. Ja, is leven. Nefesh, hevenus. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Let op dat er dit staat, gehoorzaam. Daar is een verschil tussen. Zie? Als het over gehoorzaamheid gaat, dan staat er, men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Dat zeggen de apostelen tenminste tegen het Sanhedrin. In Handelingen. Alle ziel zijn de machten over aangesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God, of uit God, maar dat maakt niks uit welk voorzetsel daar staat. Dat wil zeggen, het is Gods ordinantie dat er zo'n overheid bestaat. Het ding als zodanig. Wat die overheid doet en hoe die overheid of de leden daarvan dat invullen, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar het instituut als zodanig is naar de wil van God. Namelijk de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, heet dat. ingesteld. Aangesteld mag ook. Zie? Dat betekent dat alzo dat die zich tegen de macht stelt, die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En als je dat doet, degenen die dat doen, zullen over zichzelf een oordeel halen van diezelfde overheid. Dat is logisch, dat is normaal, dat is de gang van zaken, daar is die overheid voor om het een en ander op orde te houden met betrekking tot de samenleving als zodanig. Heb u dat? Ik heb het nog eens nagevraagd aan een jurist, criminoloog, christen, Sir Robert Anderson. En die zei, onze rechtspraak heeft niet tot doel om een oordeel te brengen over begane misdaden. Dat komt maar één toe, dat is God. Wij straffen niet de misdaden, als het goed is. Hij zei, de bedoeling is dat wij als overheid de samenleving beschermen tegen de misdadigers. En ik denk dat hij volkomen gelijk had, maar ja, daar krijg je er niet in. Want mensen willen altijd misdaden straffen. Heb je dat nog? Straffen. En een kleine misdaad krijgt een kleine straf of helemaal niet, want daar kan je niet aan beginnen. Dus zoveel is niet bij te houden. Dat is het probleem in Nederland, hè? Niks tegen te doen. En voor grote misdaden, ja, dat moet je er eigenlijk mee. Dus, weet ik veel. Maar goed. Dat is een ander onderwerp waar we ons verder ook niet in zullen verdiepen. Maar de verantwoordelijkheid van de overheid is inderdaad de samenleving een samenleving te laten zijn. Zodat dat mogelijk is. Er moet van bovenaf iets geregeld worden. En wij als gelovigen worden geacht ons daaraan te onderwerpen. Het wordt lastig als er dingen zijn die in strijd zijn met de wil van God voor ons leven als gelovigen. Dan moeten wij soms de overheid ongehoorzaam zijn. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, dat wij de overheid moeten gehoorzamen betekent dat wij moeten stoppen voor het rode stoplicht. En daar houdt het wel ongeveer op. Dat was Anne van der Bijl. Godsmakelaar. Nou goed. Ja, maar die leven in een andere milieu, zal ik wel zeggen. U weet wel, de man die begon met bijbels te smokkelen naar Oost-Europa en daarna nog een heleboel meer. En in China en wat het maar was allemaal. Kortom, dat was allemaal ja, in strijd met de wet. En het kunstje was om niet gesnapt te worden. En bijbelsmokkel, dat moest dan toch wel naar de wil van God zijn. En dan hoef je van de overheid niks aan te trekken. Maar goed, sommige mensen komen daarmee weg. Doe maar. Maar onderdanig zijn, ja, dat is niet helemaal hetzelfde als gehoorzaam zijn. Hè. Dat staat trouwens ook over, maar daar wil ik het niet over hebben, eigenlijk over uw huwelijk. Maar daar staat, gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Maar dat staat niet gehoorzaam, maar wel onderdanig. En als twee versen verder, of drie, daar wil ik afwezen, staat iets over de kinderen. Dan staat er, gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Wat staat er te wissen daarachter wel, zodat u ziet dat het wel degelijk verschillend is. Heb u dat nog? Ja, hoe je dat verder invult, daar ga ik niet over. Dat is mijn afdeling, godzijdank, niet. Nou. Maar menselijke overheid. Want de oversten, Romeinen 13 vers 3, de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Met andere woorden, het is maar het beste dat je zoveel mogelijk de overheid onderdanig bent. Dan ben je een waardig lid van de samenleving, dan hebben ze niks tegen, dan laten ze je gang gaan enzovoorts. En als je je recalcitrant gedraagt, om wat voor reden dan ook, ja, dan roep je alleen maar moeilijkheden op. Die zou dus maar het beste low profile kunnen blijven. Ik zal nog iets zeggen waardoor men misschien meteen het apparaat uitzet en niet verder wil luisteren. Dat is dit. Dat ons wordt verteld dat in heel wat landen christenen vervolgd worden. Maar het is nog maar de vraag in hoeverre dat is om hun geloof. Nee, niet hun religie, hun geloof. Om wat ze geloven, bedoel ik. Want ja, als je als christen meent je te moeten verzetten tegen de overheid, ja, dan ben je gewoon in opstand tegen de overheid en ben je een rebel, een revolutionair enzovoorts. En dat je dan vervolgd wordt, ja, maar dat is niet maar om je geloof. Hebben u dat nog? Wij als gelovigen worden geacht ontrokken te zijn. Nee, dat is niet het goede woord. Vrijgesteld, dat is het woord. We zijn vrijgemaakt. Wij zijn vrijgesteld van de wereldse aangelegenheden. Hebben u dat nog? Vandaar, ik vertel u wel eens wat, maar het is niet om dan in opstand te komen tegen. En zelfs als ik zeg dat ik niet begrijp waarom de Nederlanders nog niet massaal in opstand gekomen zijn tegen de regering in Den Haag, dan is dat niet een oproep om in opstand te komen. Ik zeg alleen dat ik niet begrijp dat die Nederlanders, wij niet, maar dat die dat niet doen. Dat meen ik serieus. Die pikken ook maar alles. En ik ben blij dat ik ervan vrijgesteld ben. Ik hoef het ook niet aan te sturen. Of mee te doen of wat dan ook. De A12 bezet houden en zo. Nou ja, weet ik veel wat allemaal. Dit is onze wereld niet. Dat zingen we, hebben we net ook gezongen. De wereld wordt van ons niet beter. Maar we hebben wel een idee over hoe dat zit. Maar wij kunnen er ook niks aan veranderen. Het is een zondige wereld. Enzovoorts. En dus, we stoppen gewoon voor het rode stoplicht. Nou ja. En nog zo wat dingen. Onderdanig zijn enzovoorts. Ik zeg altijd, je moet proberen low profile te blijven. Is dat goed Nederland? Onder de radar te blijven. Rustig aan dat je niet opvalt. En dan kun je gewoon je ding doen. Heb je dat nog? Dat is het. Maar die overheid is een goddelijke instelling en als zodanig zouden wij die respecteren en daar ook voor betalen. Nou ja, dan ben ik er snel doorheen, want dat was het laatste vers van die pericoop, vers 7. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting, die gij de schatting, tol, die gij de tol, vrezen, die gij de vrezen, eer, die gij de eer, schuldig zijt, enzovoort. En hoe ver dat gaat, ja, dat is uw persoonlijke verantwoordelijkheid, niet de mijne. Zie. Nou goed, wij hebben daar nog meer uitspraken over, overigens, in dit verband. Namelijk in Titus 3, want dit blijft een thema, hè? Omdat het een thema is van de mens zelf. Moeten mensen de overheid gehoorzamen en vervolgens moet een christen de overheid gehoorzamen? Dat is het verschil tussen het, heb ik u dat gezegd? Dat is het verschil tussen het Lutheranisme en het Calvinisme. Luther hield vol dat je de overheid moest gehoorzamen. Dat was het, dan moest je op geen enkele wijze tegen in opstand komen. Toen volgde daar in zijn dagen die boerenopstand. Dat heeft vele doden opgeleverd. Enzovoort. En Luther was tegen die opstand. Stond aan de kant van de overheid die hem helemaal niet goed gezind was. Maar daar ging het niet om. Het ging om het principe. En het is nog steeds, wordt beschouwd als een van de grote zwarte plekken in de geschiedenis van de man Luther. Maar goed. Calvijn dacht daar anders over. Calvijn zei, als de overheid zich niet weet te gedragen naar Gods woord, dan mag je er tegen in opstand komen. Dat kwam ons in Nederland beter uit dan het Lutheranisme, want wij waren in die dagen in opstand tegen de koning van Hispanje, die we wel altijd geëerd hebben, maar die we dan toch hebben afgezworen met het acte, hoe heette dat, acte van verlatingen. Acte van verlatingen. Zo van, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Toen hebben we Philips naar huis gestuurd. De tweede namelijk. En later kregen we natuurlijk de goede lampenfabrieken, maar dat heeft er niks mee te maken. Zoiets. En men zegt dat Nederland calvinistisch is. Maar ik moet u zeggen, het is andersom. De Nederlanders, dat is een soort volk die altijd kritisch is op de overheid enzovoorts. En daarom lag het calvinisme de Nederlanders beter dan het lutheranisme. Maar je moet hier niet Calvin de schuld van geven. Het is gewoon de Nederlandse volksaard. Althans boven de rivieren. Ja. Nou, dat is ook een volksverhuizing geweest. Maar laat die maar even zitten. Maar dat blijft altijd een probleem. Zelfs de oude Griekse filosofen hebben zich bezig gehouden met hoe moet de maatschappij, hoe moet de staat ingericht worden enzovoort. Wat zijn de verantwoordelijkheden? In welke mate is een mens individu? In welke mate maakt hij deel uit van het collectief? Heb ik u gezegd. Dus in welke mate zijn wij gelovigen nog Nederlanders en hebben we verantwoordelijkheid voor het Nederlandse volk? Als zodanig. Nou, dan staat er dus in Titus 3, vers 1, vermaan hen. Wie? Nou, degene die onderwezen zijn in de genade, sinds vers 11, hiervoor, van hoofdstuk 2. Degene die deel uitmaken van dat eigen volk, dat de Heer zich reinigt in onze dagen, uit vers 14 hiervoor. En tot diegene zou dit gezegd moeten worden. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Dat zij gehoorzaam zijn. Dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Maar dat hun, wat zei ik, staat schuin, staat cursief, daar moet je dus vet doorstrepen. Want wij moeten niet gehoorzaam zijn aan de overheid. Wij moeten gehoorzaam zijn aan de Heer die zich een eigen volk reinigt uit de voorgaande versen. En die ons bekwaam maakt tot alle goed werk. Heb je dat nog? De Heer door zijn woord maakt ons bekwaam tot alle goed werk. Want heel de schrift is van God. Wat was het? Even terugbladeren. Ja, één bladzijde terug. Een blad terug. 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En nou weer Titus 3, vers 1. Vermaan hen dat ze aan de overheden macht onderdanig zijn. Dat zij gehoorzaam zijn. Dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Welk goed werk? Nou, dat waartoe wij bekwaam gemaakt worden door het woord van God. Met andere woorden, aan dat woord van God zouden wij gehoorzaam zijn. En naar de overheid onderdanig. Dat is een levenshouding. En dat betekent gehoorzaam voor zover dat niet in strijd is met onze positie als kinderen Gods. Heb je dat? Nou ja, en als het echt problemen oplevert, die twee situaties, dan ga je gewoon met ik wou zeggen met dominee de Kok of hoe heette die lui allemaal. Die namen ontschieten me altijd. Dan emigreer je gewoon. Dan ga je weer ergens anders naartoe. Naar Michigan of Massachusetts of Ohio. Waar je maar naartoe gaat. Van mijn part. Dan trek je weer weg. De Dopersen die hebben daar een lange geschiedenis van. Hè. Die hebben een omzwerving gehad vanuit Nederland naar... naar Danzig. En van Danzig naar de Oekraïne. En van de Oekraïne naar Canada. Van Canada naar de Verenigde Staten. Van de Verenigde Staten naar Mexico. En nu zijn ze bezig weer van Mexico naar Colombia, geloof ik. Ik weet het niet helemaal zeker. Ze reizen de hele wereld over op de vlucht voor de oprukkende samenleving. Die beslag legt op het totale leven van de mens, van de gelovigen. Zeggen, dit willen wij niet. Dus stappen ze weer in de covered wagon, in de huifkar. Ja, en trekken weer verder. Hebben u dat nog? Ja, dat deden ze in Zuid-Afrika ook. Precies zo, ja. In de huifkar, ja. En dan weer weg. Maar altijd worden ze achterhaald. Dat is de geschiedenis. Wij worden altijd achterhaald door wet. Door regels. Men wil, iedereen die vrij is, moet ingekapseld worden. He? Zeg maar. Dan ben je een vrije baptist uiteindelijk. Dan zit je niet in de Unie van Baptisten. Laat staan in de Wereldraad van Kerken. En wat krijg je dan? Een broederschap van vrije baptistengemeenten. Dan zit je toch weer in zo'n bond. Met een overkoepelend orgaan. Enzovoorts. He? En dan hebben we het nog niet eens gehad over Timmermans. Nou ja. Laat maar. Het is de gang van zaken in de wereld. Totdat een revolutie komt, dus oorlog op een of andere manier. Dan wordt alles afgebroken en dan begint alles overnieuw. U gaat terug naar af. En je krijgt geen 100 euro. Of fiches of wat je maar krijgt bij het ganzenborden. En het begint overnieuw. Ja. Nou goed. Ja, na de Tweede Wereldoorlog kregen we allemaal een tientje. Weet u dat nog? Nieuw geld. Is dat voor uw tijd? Oh, nou, er waren... Johan Bos weet het nog goed. Ja, natuurlijk kregen we allemaal een tientje. Van liefde kregen we een tientje. Ja, zeker wel. Want er waren mensen rijk geworden in de oorlog. Dat was verdacht. En toen werd het gewoon, het bestaande geld werd gewoon afgeschaft van de ene dag op de andere. En iedereen kreeg een tientje. En daar is de overheid dan weer rijk van geworden. Een flinke truc hoor, die wisseling van geld. Dat met van de gulden naar de euro was ook trouwens zoiets. Maar toen maar. Maar dat is de gespannen verhouding met de overheid. Wat ik er nog van moet zeggen is dat Petrus het ook aanhaalt in 1 Petrus 2 vers 13. Waar staat in vers 13? Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Dat wil zeggen dat de Heer het wel degelijk wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden. Tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want al zo is het de wil van God enzovoorts. Heb je dat? Let op, er staat niet gehoorzaam, hè? Kan ook trouwens moeilijk, want gehoorzamen wil zeggen dat men gehoor geeft aan woord dat gesproken wordt. Aan lering, aan onderwijs. Maar dat komt niet van de overheid, dat komt uit het woord van God. Daar zouden we gehoorzaam aan zijn, aan God die van de beginnen gesproken heeft en in onze dagen spreekt door de Zoon enzovoorts. Dat is gehoorzamen, zie. Maar naar de overheid onderdanig, ondergeschikt. Want niet alle mensen zijn gelijk. En ze nemen ook niet allemaal dezelfde positie in de hiërarchie. Dat was de uitspraak van Petrus dien aangaande. Natuurlijk hebben we ook alle algemene uitspraken, ook in het Oude Testament. Maar dat zijn veel vagere uitspraken als door mij regerende koningen. Die wil aangehaald worden uit Spreuken, hoofdstuk 8, vers 15. Maar die is niet van toepassing hier, omdat Spreuken 8 niet spreekt over de Heer zelf, door mij. Die mij is niet de Heer, mij is de wijsheid. Dat geldt voor het hele hoofdstuk. En ik zeg het met nadruk, omdat het hoofdstuk misbruikt wordt via de route als volgt. Men zegt, Christus is ons geworden wijsheid van God. En degene in wie alle wijsheid verborgen is en hoe dat heet mag. En dus spreekt Spreuken 8 over Christus. Maar dat is niet zo. Nou ja, indirect is het verband te leggen, maar het gaat over de wijsheid. Het idee daar is dat er eerst nagedacht is door God zelf namelijk. En dat die wijsheid, dat inzicht dat men dat ontwikkeld is, de grondslag is voor wat er verder gebeurt. En koningen blijven aan de macht, zijn aan de macht door wijsheid. En als ze niet wijs zijn, dan zijn ze hun macht meteen kwijt. Of ze dan nog de titel van koning dragen, dat is nog maar de vraag. Maar toe maar. U weet toch goed met die, hoe heet het, hoe noemen ze die? Die kloof is gegaan is en zijn afstammelingen. De koning der Franken, die langharige lui, hoe heet het ook alweer? De Merovingers, kijk, die moeilijke woorden, die kan ik niet meer onthouden. Met de Merovingers gegaan is, ze werden dom. Ze verloren hun wijsheid en dus wordt de macht overgenomen door het personeel. En op een gegeven moment nam het personeel helemaal het koningschap over enzovoort. En toen kregen we, na de Merovingers, kregen we de Karolingers. De Grote. Die familie. Die stamde daar niet vanaf. Althans niet rechtstreeks, maar... Nee, natuurlijk, er wordt wel een huwelijk geregeld onderling, maar goed. Maar de wijsheid ontbreekt en dan verdwijnt uiteraard het respect voor zo iemand. En daarmee verliest hij zijn gezag. Dat kan hij misschien nog lang volhouden, ritueel. Maar in de praktijk komen er anderen aan de macht. Zo werken die dingen. Zie je? Dus die tekst mag je daarvoor niet gebruiken door mijn regerende koningen. En die andere die gebruikt wordt is die van Daniël 4, vers 17. De Allerhoogste geeft de koninkrijken aan wie hij wil. En die uitdrukking wordt dan veralgemeniseerd tot dat is wat de Heer doet. Die zit er boven koninkrijkjes uit te delen aan degene die hij daarvoor bedacht heeft. En dan moet ik u zeggen, dat is niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat de Allerhoogste in de hemel het koninkrijk gegeven heeft aan Nebukadnezar. Want zijn woorden, als ik me goed herinner. Ze hebben in ieder geval op hem betrekking. En dat is zo, want Nebukadnezar kwam aan de macht omdat de Heer een koning van Babel nodig had om Israël Morris bij te brengen. Nou ja, het Joodse volk. Hebben jullie dat nog? Zodat we zelfs vinden, dit is academisch wat ik nu allemaal vertel, hè? Maar zodat we zelfs vinden dat wat de Bijbel noemt het eerste jaar van Nebukadnezar, als koning dus, dat is in de ongewijde geschiedenis niet zijn eerste jaar, dat kwam pas een jaar later. En dan zegt men, dat is dus een fout, maar het is niet een fout, het gaat erom dat naar Gods maatstaven Nebukadnezar de macht kreeg en al Jeruzalem veroverde voordat hij officieel koning van Babel werd. Dat was pas een jaar later, of althans in het volgende jaar. Hebben jullie die nog? Hij heeft het zo bedacht dat Israël was stamt af van Abraham en Abraham komt uit het gebied van het Rijk van Babel enzovoorts. En als Israël dan niet trouw is aan de Heer enzovoort, dan zegt de Heer, nou, dan ga je maar terug naar waar je vandaan kwam. Dan ga je naar Babel. Terug naar Mesopotamië, terug naar het Tweestromenland, het land Sinjar, of wat het maar was. Daar komt de familie vandaan, van de stamvaders. En daarheen werden ze teruggebracht. Dat is het. En daarom kreeg Nebukadnezar de macht om dat te regelen. En daarom wordt Nebukadnezar beschreven in de Bijbel als de knecht. De Heer noemt Nebukadnezar zijn knecht. En later krijg je dat rijk ten onder gaat. Dan krijg je Kores de Perziaan. De Pers. Van het Medo-Persische Rijk. Dat Babel veroverde enzovoort. Maar de Heer gebruikt Kores om de Joden toestemming te geven. Om toch weer terug te keren naar Jeruzalem en Judea. En hoe kwam Kores dus aan de macht? Omdat de Heer het hem gaf voor zijn doel. Maar dat betekent niet dat de Heer systematisch daarboven zit te kijken. Oh ja, ik moet er gauw bij wezen, want Elisabeth gaat dood. Sorry. Dus dan moet ik Karel... Nee, tegenwoordig moet het in het Engels, dus dan wordt het Charles. Maar vroeger noemden we die Karel toch. Hè? Nou ja, goed. Charles op de troon zetten enzovoort. Zo werkt het niet. Echt niet. Dat is incidenteel. Als de Heer het een en ander wil bijsturen of ergens moet ingrijpen, zet hij een poppetje ergens op een plek. En of het een gelovig is of niet, dat is nog maar de vraag. Maar hij gebruikt ze voor zijn doel. En dat is het dan. Wel eens over nagedacht waarom Pilatus de Heer Jezus stuurde naar koning Herodes. Herodes had er niks over te zeggen. Juridisch, niks. Waarom deed Pilatus dat dan? Men zegt, ja, vanwege de grap. Ik heb niet de indruk dat Pilatus het hele verhaal als een grap beschouwde, hoor. Maar het was omdat Jezus de idee meekreeg dat hij koning der Joden was, of althans dat claimde te zijn. En toen zei Pilatus, dan stuurde ik hem naar Herodes, want Herodes draagt officieel de titel koning der Joden. Voor de grap. Of wat? De man was doodserieus, Pilatus, en anders diens vrouw wel. Maar dit, hè? Nou ja, goed. Dus waarom gebeurt dat? Om tegenover elkaar te krijgen degene van wie gezegd wordt dat hij koning der Joden zou zijn, tegenover degene die echt koning der Joden was. En het was nog een Edomiet ook. Nee, hij was wel Jood, maar hij was uit Edom, uit Esau. Enzovoort. En hij was de bouwer van de tempel. De tempel van Herodes. Ga er maar naartoe, dan krijg je daar toelichting op de tempel van Herodes. Ze zeggen nooit de tempel uit de tijd van Jezus of zo. Het is de tempel van Herodes. Want die had de tempel gerenoveerd. En niet gering, hoor. In de praktijk had hij de hele tempel gebouwd. Steen voor steen afgebroken en steen voor steen weer opgebouwd. En vergroot en versierd en wat het maar was allemaal. Was net zo'n beetje klaar in de dagen van de Heer Jezus. Maar het ging erom dat die twee tegenover elkaar zouden staan. Bewust. Heb je dat nog? Ja. Ja, goed. Zo is het dus ook gegaan. En zo is de Heer dan ook gekruist als koning der Joden. Met andere woorden, de Heer is geen koning der Joden, de koning der Joden is dood. Toch? Nou ja, volgens de Joden. Dat kan niet missen. Zelf ter dood veroordeeld. Mocht u de zeggenschap van Caiaphas, de hoge priester, in twijfel trekken, juridisch, dan heb je altijd nog koning Herodes als officiële koning van het Joodse volk. En hij veroordeelde Jezus. In ieder geval, hij moest hem niet. Heb je dat nog? Nou ja, dit soort dingen gebeuren dus. Nou ja, En niet, dat niet alleen, want daarna gebeurt het nog een keer in de volgende generatie. Dat is Agrippa, maar dat is ook Herodes. Herodes Agrippa, als Paulus daarvoor verschijnt in Handelingen. Het duurde wel een paar jaar voordat geregeld kon worden. Dus de arme man heeft er wel wat erg lang gevangen gezeten daar in Caesarea. Paulus, ja, maar het is wel gebeurd. Weer een koning der Joden en opnieuw, nee. En daarna naar Rome. En daar heb je dan de Joodse leidslieden in Rome, de hoofdstad van de toenmalige wereld. En ook die zeggen, nee. Dus ja, dat is een officiële situatie. Het Joodse volk wil de Heer Jezus niet als koning en dus niet als Messias. Dat er individuele Joden een uitzondering daarop zijn, ja, die waren er altijd. En in ieder geval de apostelen waren dat. Hè. Hebben u dat nog? Het Noachitisch verbond ligt aan de basis van het hele systeem van de mensheid, verdeeld in volkeren met aan het hoofd daarvan een eigen regering. Dat kun je apartheid noemen. Ja, dat is de bedoeling. Waarom? Ter wille van de goede vrede en ter wille van de ruimte die daarmee een mens en dus een volk krijgt om zich te ontwikkelen en het leven in te richten zoals hen dat het beste uitkomt. Dat is heel gunstig voor de ontwikkeling. Heb je dat? Maar er kwam toch niks van terecht. En daarom komt er in de toekomst een oordeel over. Als de ene echte koning van Gods wegen aangesteld zijn koninkrijk over hen zal vestigen. Nou ja, zal openbaren. Want officieel is Jezus natuurlijk allang de koning der koningen en de Heer der heren. Dus God in de hemel, de Allerhoogste, geeft de koninkrijken aan wie hij wil. Namelijk aan de Heer Jezus. Goed, en daar moeten wij het weer dringend bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.